Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek van Francis Johnston, Het wonder van Guadalupe. Tot de rang van Lateranenbasiliek verheven. Zonder zich te storen aan de oppositie in het heilige officie, stelde de paus onmiddellijk een mis en officie op voor het feest van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe en zond dit naar de congregatie van de riten, die ze vervolgens goedkeurde. Benedictus kende vervolgens formeel speciale privileges en eerbewijzen toe aan het heiligdom van Guadalupe, evenals een status die ongeëvenaard is onder de heiligdommen met bovennatuurlijke gebeurtenissen, die zelfs die van Lourdes en Fatima te boven gingen. Hij riep de 12e december uit, herinner u, dat is de begindag, de inzegening van ons Radio Maria België. Hij riep de 12e december uit tot verplichte heiligdag voor Mexico, te vieren als een feest van dubbel eerste klas met octaaf. Hij legde aan alle priesters en kloosterlingen de verplichting op die dag een speciale dienst en heilige mis te lezen. Met zijn apostolisch gezag decreteerde, verklaarde en beval hij dat Onze Lieve Vrouw van Guadalupe zou erkend, aanroepen en vereerd worden als de voornaamste patrones en beschermster van Mexico. Als de kroon op het werk verhief hij de basiliek van Guadalupe tot de rang van Lateraanse basiliek. Ze op die manier gelijk in waarde makend aan Sint-Jan van Lateranen in Rome, in rang de tweede belangrijkste kerk van het christendom. Mysterieuze oplossing van een moeilijkheid. Dat Onze Lieve Vrouw zelf de hand schijnt gehad te hebben in de goede afloop van deze zaak, wordt aangetoond door de mysterieuze oplossing van een onoverkomelijke moeilijkheid die zich voordeed toen de congregatie van de riten de nieuwe liturgie overwoog. Ze wierp op dat, in overeenstemming met het kanonisch recht, de aanvraag voor een officie en mis vroeger had moeten ingediend worden en op de voorgeschreven manier. Pater Lopez wist dat die reeds gebeurd was in 1667, maar de documenten dienaangaande waren verloren geraakt. Terwijl hij zijn volgende stap overwoog, herinnerde hij zich plots dat een prelaat, Nicoselli genaamd, in 1681 een boek geschreven had waarin de registratie van het verzoek aan de congregatie der riten beschreven was. Na intens onderzoek en gezoek moest hij tot zijn spijt vaststellen dat geen enkel exemplaar van dat boek nog ergens te vinden was. Hij richtte zich tot Onze Lieve Vrouw van Guadalupe en smeekte haar tussen beiden te komen en deze impasse te doorbreken. Dagen later werd hij aangesproken door een handelaar in tweedehandsboeken, die erop aandrong een van zijn boeken te kopen. Tot zijn grote verbazing zag de priester in de handen van de verkoper een gehavend exemplaar van Nicoselli's boek Relaties. Precies het werk dat hij zo dringend nodig had. Geconfronteerd met dit onweerlegbaar bewijs, keurde de congregatie der riten de nieuwe liturgie spoedig goed en enkele weken later, op 25 mei 1754, nam Benedictus de 14e de nieuwe mis en het officie op in de kerkkalender en publiceerde de historische brief Non est equidem, die al wat hij gedetecteerd had, openbaar maakte. De pauselijke breve non est equidem. Tot grotere glorie van de Almachtige God en de bevordering van zijn aanbidding, ter ere van de Maagd Maria, keuren wij goed en bevestigen met apostolisch gezag de verkiezing van de hoogheilige Maagd Maria, gezegd van Guadalupe, wier heilige afbeelding vereerd wordt in de prachtige collegiale parochiale kerk buiten de hoofdstad van Mexico, tot patrones en beschermvrouwen van Mexico, met als prerogatieven toegekend aan de voornaamste patroonheiligen en beschermers in overeenstemming met de rubrieken van het Romeinse brevier. Deze uitverkiezing geschiedde op verlangen van onze eerbare broeders, de bisschoppen van dat koninkrijk, zowel als van de seculiere en reguliere geestelijkheid en de smekingen van de inwoners van deze staten. Vervolgens bevestigen we onze goedkeuring aan de mis met octaaf en we verklaren, decreteren en bevelen dat de Moeder Gods, genaamd Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, erkend, aanroepen en vereerd dient te worden als patrones van Mexico. Zo ook, opdat voortaan de plechtige viering van zo'n grote patrones en beschermster met groter eerbied en devotie zou gevierd worden, en met gepast eerbetoon van gebeden, leggen we aan de gelovigen van beiderlei kunne, die gehouden zijn aan kanonische uren, de verplichting op het jaarlijkse feest van 12 december ter ere van de zeer heilige maagd Maria van Guadalupe voor eeuwig te vieren, als verplichte heiligsdag en als feest van dubbel eerste klas met octaaf. En verder bevelen we dat bedoeld officie en mis zou gecelebreerd worden. Er volgde dan een lijst van gunsten en privileges en de breve eindigde op de gebruikelijke manier, gegeven te Rome in de kerk van Santa Maria Maggiore, voorzien van het Vissus-zegel 25 mei 1754, het 14e jaar van ons pontificaat. Gelukkig Amerika, bevoorrecht Amerika, is een volgend hoofdstukje. De jubel die dit wonderbare nieuws in Mexico begroette, kan men zich voorstellen. Pater López werd bij zijn terugkeer als een held ontvangen. Dichters en predikanten hemelden de buitengewone erkenning en eer op die de heilige beeltenis te beurt viel. Gelukkig Amerika, bevoorrecht Amerika, zongen zij. Amerika door Maria geliefd. O Amerikanen, waaraan was het te danken dat de moeder van onze Heer tot u kwam? Van die dag af werd de beeltenis van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe nog duidelijker bestempeld als de verpersoonlijking van Mexico. En we moeten eraan herinneren dat bij Mexico gerekend worden, of werden, al de Spaanse bezittingen in Cuba, Texas, Californië, Arizona, Utah, Nevada, Nieuw-Mexico en Florida. En toen de beschaving doordrong tot de uitgebreide gebieden van het noorden en het zuiden, van de prairies tot de pampas, begon de devotie tot Onze Lieve Vrouw van Guadalupe zich ook te verspreiden over alle volken die in deze streken woonden, en vandaar op haar beurt over heel de wereld. Ze was immers niet alleen gekomen als de barmhartige moeder voor allen die in deze landen wonen, dit is het westelijk halfrond, maar voor al diegenen die mij beminnen, die tot mij roepen, die mij zoeken en die vertrouwen stellen in mij. Gedurende de Mexicaanse onafhankelijkheidsoorlog, bij het begin van de 19e eeuw, diende een kopie van de beeltenis als vlag voor het land. Een vlag die hen door menige beproeving en tegenslag naar de uiteindelijke overwinning leidde. Het korte tragische conflict tussen Mexico en de Verenigde Staten in 1847, werd tenslotte geregeld door een vredesverdrag, ondertekend in het heiligdom van Guadalupe in februari 1848. De Marquesa Calderón de la Barca deelt mee. Een van de meest tekenende beschrijvingen van het heiligdom in die tijd werd op papier gezet door Marquisin Calderón de la Barca, de van geboorte Engelse echtgenote van de eerste Spaanse ambassadeur van de nieuwe Mexicaanse Republiek. In een brief gedateerd 1839 en gericht tot de leden van haar familie in het buitenland, een brief die later gepubliceerd werd door de grote Amerikaanse historicus Prescott, een vriend van de familie, schreef ze het volgende. Deze morgen reden we uit om de kathedrale van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe te bezichtigen. We passeerden armoedige voorsteden met tot puin vervallen woningen. Vuil en met een mengsel van geuren die me reukwater nauwelijks kon wegnemen. Nadat we de stad verlaten hadden, was de weg niet bepaald aangenaam, maar voor het grootste deel een brede rechte baan die aan beide zijden met bomen was beplant. In Guadalupe stond op de heuvel van Tepeyac in vroegere dagen de tempel van Tonantzin, de godin van de aarde en het graan, een milde godin die mensenoffers weigerde, die alleen moest geëerd worden met offers van tortelduiven, zwaluwen, duiven en zo meer. Ze was de beschermvrouwe van de Totonoqui-Indianen. De nieuwe kerk die nu aan de voet van de berg staat, is een van de rijkste van Mexico. Nadat we een sluier over ons hoofd hadden gelegd, mutsen zijn niet toegelaten binnen de kerkruimte, gingen wij dit wijdberoemde heiligdom binnen en werden verblind door de overvloed aan zilver waarmee het versierd is. De goddelijke afbeelding van de heilige maagd van Guadalupe stelt haar voor in een blauwe mantel bedekt met sterren, een kleed van karmozijn en goud. Haar handen zijn samengevouwen en haar voet rust op een maansikkel, die ondersteund wordt door een engel. Nadien bezochten we een kleine kapel met een koepeldak en die gebouwd is over een warm waterbron, waarvan het water miraculeuze eigenschappen bezit. We kochten kruisen en medailles die de heilige beeltenis hebben aangeraakt en stukken wit lint getekend met de maten van de handen en voeten van de heilige maagd. We klommen, al was het zeer warm, langs een steil pad naar de top van de heuvel, waar een andere kapel staat en van waar men een prachtig uitzicht heeft op Mexico. Naast de kapel staat een monument in de vorm van een scheepszeil, opgericht door een dankbaar Spanjaard om het feit te gedenken dat hij aan een schipbreuk ontsnapte, feit dat hij toeschreef aan de tussenkomst van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. De heilige beeltenis wordt gekroond. Naarmate de tijd verliep, richtten de Mexicanen, die sinds lang verlangden nog hogere eerbewijzen aan hun geliefde patrones te zien toekennen, een petitie tot paus Leo XIII om in het officie van de Heilige Maagd het verhaal van de verschijningen in te lassen en de troostende boodschap aan al haar kinderen, onafgezien hun ras. Tevens vroegen ze de verheven eer van de kroning van de heilige beeltenis. Deze hoogste eerbetuiging zou voorgoed het zegel van perfectie zijn op de erkenning van onze lieve vrouw van Guadalupe door alle volkeren als de patrones van Mexico en de koningin van de wereld. Onze lieve vrouw uitroepen tot koningin is de erkenning van de uitmuntendheid van haar rol als moeder van de verlosser en bij gevolg van haar koningschap bij rechte. Want als de zoon koning is, dan is de moeder zeker koningin. Zulke afkondiging is ook de erkenning van de unieke onbevlektheid van onze lieve vrouw, haar deugd en waardigheid als tweede Eva. De eerste Adam en de eerste Eva waren heren van de schepping in de materiële sfeer. De tweede Adam, Christus, en de tweede Eva, Maria, belichaamden deze waardigheid in de geestelijke sfeer. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, zegt Johannes. In hoofdstuk 18. De zeer gezegende maagd moet tot koningin worden uitgeroepen, niet alleen omdat ze de moeder van God is, maar ook omdat het Gods wil was dat zij een unieke rol zou spelen in de bewerking van ons eeuwig heil, proclameerde paus Pius XII. 9 jaar gingen voorbij na het voorleggen van deze petitie. Dit was te wijten aan een valse publicatie die behoorlijk opgang maakte in Madrid. Het Mexicaanse volk bleef bidden en hopen gedurende deze periode van gespannen wachten. Ten slotte stond de Heilige Vader het verzoek toe en beval de heilige beeltenis te kronen om zijn pauselijk jubileum te herdenken. Onder toejuichingen van een blije natie besloten de Mexicaanse bisschoppen deze sublieme daad van eerbetoon te voltrekken op 12 oktober 1887. Het is interessant te vermelden dat een paar weken later een jong meisje neerknielde voor de voeten van Leo XIII en een andere bijzondere gunst vroeg om zijn jubileum te gedenken, namelijk de toelating op 15-jarige leeftijd in te treden in de orde der Karmelitessen. En beide gebeurtenissen, de vraag van een Mexicaans episcopaat en die van de latere heilige Theresia van Lisieux, zouden in de toekomst een verregaande invloed hebben in de kerk. De brief die de Heilige Vader naar aanleidingen van deze gebeurtenis aan de Mexicaanse bisschoppen schreef, luidt als volgt. Met volledige voldoening hebben wij besloten tegemoet te komen aan uw verzoek speciale toevoeging aan te brengen in het officie toegestaan door onze illustre voorganger Benedictus XIV. Ter ere van zijn heilige maagd van Guadalupe, de belangrijkste patrones van uw land. We zijn er ons inderdaad van bewust hoe nauw de banden zijn tussen het begin en de vooruitgang van het christelijk geloof onder de Mexicanen, enerzijds, en de verering van de goddelijke moeder wier beeltenis, zoals de geschiedenis vermeldt, een bewonderenswaardige voorzienigheid beroemd maakte vanaf het allereerste begin. Wij weten ook dat in het heiligdom van Tepeyac, voor de herstelling, de vergroting en de verfraaiing, waarvoor gij uzelf zo inzet, de bewijzen van godsvrucht van dag tot dag toenemen, vermits naar die plaats devote en massale bedevaarten vanuit elk deel van de republiek samenstromen. Daarom vermits, zoals gij zelf kunt vaststellen, de meeste liefhebbende moeder van God vereerd met de titel van Guadalupe de bewerkster en behoedster is van de grote harmonie der zielen. Roepen wij uit het diepst van ons hart het hele Mexicaanse volk op altijd deze liefde en eerbied te bewaren tot de goddelijke moeder als hun grootste heil en bron van elke zegen. Laat ieder er innig van overtuigd zijn dat met betrekking tot de katholieke geloof, dat onze grootste schat is, maar die in deze tijd gemakkelijk verloren gaat, dat geloof onder u zuiver en sterk bewaard zal blijven, zolang deze devotie, uw voorouders waardig, zal behouden blijven. Laat daarom uw gelovigen elke dag groeien in verering en uw patrones met meer warmte en genegenheid beminnen. Zo zullen ze ondervinden dat de zegeningen van haar zeeldoertreffende bescherming meer en meer zullen neerdalen tot heil en vrede van al de klassen van de maatschappij. Koortsachtig begonnen de voorbereidselen voor de grote dag van de kroning. Over heel het land werd gedurende de zomer van 1887 gebeden. De basiliek werd vernieuwd en met grote zorg en preciesheid in gereedheid gebracht. Ondertussen wedijverden rijke dames met elkaar in het schenken van juwelen die in de kroon konden gezet worden. De kroning is het plechtig plebiscit van het gelovige en sociale rijk van onze lieve vrouw van Mexico, verkondigde de bisschop van Colima kort voor de plechtigheid in augustus. Zaterdag 12 oktober 1887 zal zeker opgetekend worden als een van de grootste dagen in de geschiedenis van Mexico. 40 bisschoppen uit elke hoek van het westelijk halfrond, honderden priesters en een ontelbaar aantal gelovigen kwamen bijeen in het heiligdom voor een spektakel dat zelf het zilveren jubileum van de koningin een eeuw later in de schaduw stelde. De hele bevolking van Mexico City scheen zich verzameld te hebben in de buurt van Guadalupe en voor degenen die niet in staat waren de reis te ondernemen, gezien de afstand, werden speciale diensten gehouden in dorpen en steden op het uur van de kroning. Een reporter van El Tiempo, een van de leidinggevende kranten, schreef: alle aanwezigen waren vervuld van een ware uitbarsting van vreugde, verrukking en enthousiasme. Mannen en vrouwen weenden van vreugde. Allen voelden zich bezeten door het christelijk geloof, terwijl hun zielen vervuld waren van een onbeschrijfelijk heerlijk gevoel. De pontificale mis werd gecelebreerd door de aartsbisschop van Mexico en in zijn homilie zei de bisschop van Yucatan: door de Mexicanen te kiezen als haar volk, stelde onze lieve vrouw zichzelf aan tot de vorstin en patrones van Amerika. O gelukkige Amerika, riep hij uit, o bevoorrecht West-Indië, o gezegend Mexico, want gij werd uitverkozen en geheiligd door de koningin van de hemel. Niet alleen heeft zij aan u gedaan wat zij aan geen andere natie gedaan heeft, namelijk u met zulke liefde en moederlijke tederheid bezoeken, maar ze liet u de rijke gave van haar beeltenis als getuigenis van het feit dat uw roeping haar werk is. O gij volkeren van Amerika, werpt uw kronen neer aan de voeten van uw koningin en patrones, zoals in de hemel de 24 oudsten doen aan de voet van de troon van het goddelijke lam haar zoon. En na de mis werd het Regina Caeli in verrukking gezongen en het meeslepend geluid werd overgenomen door de mensenzee die zich aan alle zijden van de basiliek verdrong. Toen de aartsbisschop de verblindende kroon ophief boven het hoofd van de heilige beeltenis, sprak hij deze nobele woorden: zoals gij door onze handen hier op aarde gekroond wordt, zo mogen wij verdienen door Christus met eer en glorie gekroond te worden in de hemel. Wereldwijde vreugde stond die dag aan de orde. Speciale kroningmaaltijden voor de armen werden gehouden in de katholieke colleges van de hoofdstad, terwijl over het hele land, na de speciale plechtige missen die samenvielen met de dienst in de basiliek, er een spontane uitbarsting van ongebonden vreugde loskwam. Orkesten, muziekverenigingen, festoenen, vreugdevuren, vuurwerk, kleurrijke versieringen, dat alles werd in het werk gesteld om de intense vreugde van het volk uit te drukken. Het dagblad Gil Blas somde de gevoelens van het volk op met deze woorden: iedereen, gelovig of niet, vindt iets om te beminnen, en intens te beminnen, in de maagd van Guadalupe. Niemand in dit land belastert haar. Zij is het ideaal, het licht dat schijnt boven ons streven en ons ongeloof. Daarom schreef Altimirano deze memorabele woorden Als ooit de dag komt dat de maagd van Guadalupe niet langer meer vereerd wordt, zal dat het teken zijn dat de naam Mexico verdwenen is onder de namen van de naties. Hoofdstuk 6. De heilige beeltenis in de moderne tijd. In de 20e eeuw heeft de eredienst van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe zich nog verder uitgebreid en enkele interessante ontwikkelingen gekend. In het jaar 1900 verkreeg de plenaire Latijns-Amerikaanse Raad van de Heilige Vader de toelating om het feest van Guadalupe uit te breiden tot heel Latijns-Amerika. En 16 jaar later verklaarde Paus Pius X haar tot hemelse patrones van deze landen. Haar rijk bleef echter niet beperkt tot het westelijk halfrond. Nee, heiligdommen toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Guadalupe waren reeds ontstaan over heel de wereld, maar vooral natuurlijk in Italië en Spanje. Het Italiaanse heiligdom heeft een bijzonder, betekenisvolle geschiedenis. Toen de Jezuïeten in 1767 door koning Carlos III van Spanje uit Mexico verdreven waren, verspreidden zij de devotie tot Onze Lieve Vrouw van Guadalupe overal waar ze zich vestigden. Een prachtig schrijn werd ter harer ere aangebracht in de kerk van San Stefano in Aveto, aan de voet van de Appenijnen, en de inwoners van deze streek troepten samen om het te vereren. Mirakelen werden gemeld en heel de provincie werd onder haar bescherming geplaatst. Dan schonk kardinaal Doria in 1811, zoals we gezien hebben, aan het heiligdom de fameuze kopie van de heilige beeltenis die in 1570 gemaakt was. Paus Pius VI verleende aan het heiligdom de toestemming, de mis en het officie eigen aan Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe te lezen en kende een aantal gunsten toe aan de devoties die daar verricht werden. Met het oog op een groeiend aantal pelgrims verhief Paus Leo XIII het altaar van San Stefano tot bevoorrecht altaar. Dat is een altaar waar bij pauselijk voorrecht een mis gecelebreerd voor een overledene, voor de persoon in kwestie een volle aflaat meebrengt. In 1947 bouwde het volk op de top van de Maggiorasco-berg, ongeveer 1900 meter hoog, een standbeeld met de heilige beeltenis. Deze plaats, gelegen op de hoogste top van de provincie en van de Appenijnen, is nu het zoveelste bedevaartsoord geworden. Twee Romeinse kerken zijn toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. De hoeksteen van één ervan, namelijk die van de Via Aurelia, kwam uit Tepeyac en werd op 12 december 1958 door de Mexicaanse kardinaal José Garibi gelegd. De kerk werd toevertrouwd aan het Christuslegioen, een Mexicaanse congregatie die 17 jaar voordien was gesticht door pater Marcial. Het was naar deze kerk dat, op het einde van zijn leven, paus Johannes de 23e kwam, naar aanleiding van zijn laatste bezoek buiten het Vaticaan. Vroeger reeds was in de tuinen van het Vaticaan een standbeeld opgericht van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, samen met een standbeeld dat het miraculeuze ontstaan van de heilige beeltenis op de tilma van Juan Diego's tilma voorstelde. Dit laatste standbeeld, een gift van het Mexicaanse volk, werd onthuld op 21 september 1939. Aan de andere zijde van het land bevindt zich in het heiligdom van Loreto de Mexicaanse kapel, waarin muurschilderingen der verschijningen voorstellen. In Spanje straalt een gekroonde repliek van de heilige beeltenis in de prachtige kerk van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in Madrid. En elke lente worden de eerste rozen uit het beroemde El Retiro-park naar het Mexicaans heiligdom gezonden in naam van het Spaanse volk. Ook Frankrijk brengt hulde aan de macht van Tepeyac. Het openluchtaltaar ter harer eer in Lourdes gebouwd en de prachtige mozaïek met voorstelling van de heilige beeltenis in de zijkapel van de Notre-Dame te Parijs zijn wel bekend. Maar nog belangrijker is het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe in Abbeville. Een geschilderde kopie van het hemelsportret had Frankrijk bereikt in het begin van de 18e eeuw en zekere pater de Gouy, jezuïet, schonk die aan zijn zuster, abdis, van het visitatieconvent in Abbeville. Dit schilderij werd door de communiteit vereerd tot in 1792 de orde werd opgeheven door de Franse Revolutie. Gelukkig kon de pastoor van de nabijgelegen kerk van Saint-Sépulcre er na de beeldenstorm de hand op leggen in een tweedehandswinkel. Het schilderij bevond zich en bevindt zich tot op onze dagen in voornoemde kerk omgeven door vier medaillons die de vier fasen van de verschijningen voorstellen. Op andere plaatsen in de wereld werden heiligdommen, altaren en standbeelden opgericht ter ere van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. Zo in Londen, Stockholm, Addis Abeba en Nagasaki. Een prachtige repliek van het heilige beeld van die beeltenis wijst in Nagasaki de plaats aan waar martelaars, sommige van hen waren Mexicanen, in 1597 stierven. Onder andere landen heeft Polen een prachtige repliek van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe in Jasna Góra, het hart van het intense katholiek geloof van Polen. Op 3 mei 1959 heeft de aartsbisschop van Mexico, Don Miguel Dario Mirando, bijgestaan door Jerzy Skorina, voorzitter van de voormalige Poolse strijders in ballingschap, de nationale vlag in de basiliek te Tepeyac en wijde Polen toe aan Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. In zijn toespraak naar aanleiding van deze gebeurtenis verklaarde Jerzy Skorina het volgende. Met vertrouwen in de koningin van de hemel van Mexico en Polen zijn we naar de voet van dit heilig altaar gekomen, naar de troon van de maagd van Tepeyac, om haar ons geliefde vaderland aan te bieden. Uit het diepste van ons hart smeken we om vrijheid, vrede, onafhankelijkheid en rechtvaardigheid voor de kerk der stilte in ons land en in alle landen die lijden onder het zeer zware juk van de atheïstische en verderfelijke leer van het communisme. De maagd van Guadalupe heeft reeds haar eredienst in ons land, zoals ook de maagd van Częstochowa, koningin van Polen, vele toegewijden kent in Mexico. We geloven dat er geen sterker vriendschap en liefde tussen onze landen kan bestaan dan de liefde en vriendschap bewerkt door de heilige maagd Maria, koningin van Mexico en Polen. Pauselijke decreten over heilige beeldenis. Van de 44 pausen die geregeerd hebben sedert de verschijningen plaatsvonden, hebben er 25 decreten gepubliceerd met betrekking tot de heilige beeldenis. 10 december 1933 hernieuwde paus Pius XI met grote plechtigheid de proclamatie van de maagd van Guadalupe tot patrones van Latijns-Amerika, waarna zijn heiligheid een repliek van de heilige beeltenis kroonde en een plechtige pontificale mis celebreerde. Op 12 oktober 1945 stuurde zijn opvolger, paus Pius XII, een radioboodschap naar Mexico naar aanleiding van het gouden jubileum van de eerste kroning van het hemelsportret door Leo XIII. De heilige vader, die in Italië reeds 9 heiligdommen had toegewijd aan onze lieve vrouw van Guadalupe, beval dat het beeld in Mexico opnieuw zou gekroond worden en riep haar formeel uit tot vorstin van heel Amerika. Heil aan de maagd van Guadalupe, verklaarde zijn heiligheid. Wij, aan wie de bewonderenswaardige voorzienigheid, zonder rekening te houden met onze eigen onwaardigheid, de heilige schat heeft toevertrouwd van de goddelijke wijsheid op aarde voor de redding van de zielen, plaatsen opnieuw op uw hoofd de kroon die voor altijd van de zielen. Plaatsen opnieuw op uw hoofd de kroon die voor altijd de zuiverheid en de integriteit van het Mexicaans geloof en dat van het hele Amerikaans continent onder uw machtige bescherming stelt. Want we zijn er zeker van dat, zolang gij erkend wordt als koningin en moeder, Mexico en Amerika veilig zullen zijn. Paus Johannes de 23e kondigde een mariaal jaar ter ere van onze lieve vrouw van Guadalupe af, van 12 december 1960 tot 12 december 1961 en verhief haar tot moeder van de Amerikaanse landen. Het ontroerende gebed dat hij schreef is een voorbeeld van kinderlijke devotie en eerbetoon. Heil, moeder van de Amerikaanse landen, hemels missionaris van de nieuwe wereld. Gedurende meer dan 4 eeuwen zijt gij vanuit het heiligdom van Tepeyac de moeder en lerares van het geloof geweest voor de volken van alle Amerikaanse landen. Wees ook onze bescherming en red ons, o onbevlekte Maria. Sta onze regeerders bij, verwek een nieuwe ijver bij onze bisschoppen, vermeerder de deugden van onze geestelijken en bewaar voor altijd ons geloof. Mogen in elk huis de heiligheid van de familie bloeien en mogen onder de beschutting van het huis de katholieke opvoeding, begunstigd door uw welwillende blik, tot gezonde volwassenheid komen. Paus Paulus VI, zijn opvolger, kende aan het heiligdom een bijzondere eer toe door op 25 maart 1966 een gouden roos te schenken, een geschenk dat achtereenvolgens alleen aan Lourdes en Fatima was te beurt gevallen. Daar de lectuur vandaag, beste luisteraars, van het boek met als titel Het wonder van Guadalupe van Francis Johnston. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.